die aliens, hè, die zijn dus neergestort in het plaatsje Roswell. En vervolgens zijn ze meegenomen naar Area 51.
Hoe komen ze hier? Want de afstanden zijn enorm.
Als ze hier dan zouden zijn, dan zouden ze hier dus eigenlijk al heel lang zijn.
Dan moet het oneindig veel intelligenter zijn dan wij.
Hebben ze een soort sympathie met ons als mensen?
Dat wij genetisch ook gemanipuleerd zijn. Dat zou ook verklaren waarom ze nu en dan eens komen kijken naar hun creaturen. Waar is bewustzijn gecreëerd?
Dit is Lucas de Podcast.
Mijn gast van vandaag is...
Bart Maas.
Ja, hij is eigenaar van Maaslouw. Hij doet daar... Hij is advocaat daar, hè? Ja, waar we het vandaag over gaan hebben... We gaan het niet hebben over advocatuur of juridische zaken. We gaan het vandaag hebben over het buitenaards leven. Het is een super boeiend onderwerp, dus blijf vooral luisteren. We hebben veel onderwerpen om te bespreken, Bart. We gaan het vooral hebben over UFO-waarnemingen natuurlijk. Die zijn er... Ja, om gelijk in te springen. Die zijn er in het begin van eind van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk, hè, na de ontploffingen van de eerste atoombommen, zijn er heel veel UFO-waarnemingen geweest.
Nou ja, ze zijn er al eerder geweest. Hè. Ze staan onder andere op schilderijen van Jeroen Bos, als ik me niet vergis. En andere schilderijen staan ook UFO-achtige taferelen of UFO-achtige dingen afgeschilderd. Mm-hmm. En er is natuurlijk in India een levendige, ja, hoe zal ik dat zeggen, een levendige legende, schilderijen waarin, en ook teksten trouwens, religieuze teksten, ook Indische religieuze teksten, die gaan over een soort van goddelijke voertuigen.
Ja, want jij hebt het eigenlijk over een beetje de schilderijen vanuit de oudheid, vanuit de...
Nou ja, wat ik net Jeroen Bos is dat zal zo'n beetje de middeleeuwen zijn geweest, misschien de renaissance, maar het is niet het fenomeen van UFO sightings, dat is niet nieuw, hè?
Nee, maar oké, ja, daar komen we dus zo op, want we hebben natuurlijk ook, ik heb foto's gezien van de godsschilderingen die in de prehistorie zijn gemaakt door oermensen, ja. Dus daar zie je dus ook allemaal UFO-taferelen in. Ja. En aliens, die zie je er ook allemaal terugkomen. Waar we het dus over gaan hebben, sinds de Tweede Wereldoorlog... Ja, het eind van de Tweede Wereldoorlog, mm-hmm. Zijn UFO-waarnemingen wel echt aanzienlijk toegenomen. Je ziet ze, ja, dat kan liggen aan technologische ontwikkelingen, die mm-hmm. Zijn toegenomen. Dus het kan komen dat daardoor de waarnemingen ook zijn toegenomen. Mm-hmm. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat... Wat jij mij ooit hebt verteld, is dat de stralingen die door de ontploffing van de atoombommen vrij zijn gekomen, dat eigenlijk de aliens, dus zeg maar die radiosignalen die daarmee zijn afgegeven, de ruimte in zijn geslingerd, die zijn opgepikt door een buitenaardse beschaving en dat ze daardoor eigenlijk dachten van, hé, daar gaan we eventjes kijken. Dat is wat jij mij ooit hebt verteld.
Dus een van de theorieën is, die zegt van, nou ja, zodra wij begonnen zijn met het laten ontploffen van atoombommen, en we hebben het nu alleen over de eerste in Alamogordo, de testbom, daarna natuurlijk Hiroshima, Nagasaki, maar je moet niet vergeten dat er ook honderden, zo niet duizenden atoomtests zijn gedaan bovengronds. Dat mag nu niet meer. Dat moet nu ondergronds gebeuren. Dat is wat die mensen zeggen. Ik weet niet of dat waar is, maar daarvan zegt men, dat is een enorme marker die je kan zien op de aarde en die tot ver in de ruimte kan worden waargenomen.
Dus moet je dat zien als een lichtstraal vanuit de aarde? Moet je dat zien
een
als
lichtflits.
Echt een lichtflits, een dat lichtflits. De aarde op een bepaald punt van de aarde gewoon... Ja. En dat zou dus opgepikt kunnen worden.
Nou ja, want toen de eerste atoombom ontplofte, toen werd er gezegd het licht was helderder dan 1000 zonnen.
Hè? Ja. Dus ja, ik ben er zelf niet bij geweest, gelukkig.
Ik ook niet, ik heb wel de beelden gezien. Trouwens nog wel een grappig verhaal, want de maker, de uitvinder, de directeur van het laboratorium die de eerste atoombom geassembleerd heeft, dat was de bekende wetenschapper Oppenheimer. En Oppenheimer zou gezegd hebben toen het gelukt was, toen de eerste bom ontplofte, want ze wisten niet zeker of dat ding ging ontploffen. Dan zeiden we now I am become dead, the destroyer of worlds. Want Roswell was kort daarna, ongeveer een jaar daarna is Roswell gebeurd.
Ja.
Ook in New Mexico, een heel klein plaatje, zou een UFO met extraterrestrials, met buitenaards leven.
Daar is een UFO neergestort, of wat is daar gebeurd?
Wat daar gebeurd is dat, ja, er is in elk geval iets neergestort. Ja?
Ja?
Het verhaal ging in eerste instantie, ook het officiële verhaal, dat is ook met zoveel woorden gezegd en toegegeven door het Amerikaanse leger, vrijwel meteen, er is een buitenaards ding neergestort.
Want het UFO. Ik heb dat dus even opgezocht. Het is ook in de publieke krant gekomen.
Het is ook in de krant gekomen.
Weet jij toevallig welke krant dat was?
Nee, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Maar daar zag je dus ook afbeeldingen van de krater, van de overblijfselen die zijn. En jij hebt dus ook afbeeldingen gezien van aliens die erin zaten. Hè? Dus van levende wezen. En dat is dus, die afbeeldingen zien er eigenlijk een beetje uit van dat typische beeld wat je van een alien hebt. Dus een Een grote, dun hoofd, grote ogen. Ja, en dan een lang lichaam.
Ja, lange vingers.
Ja, dat typische beeld, komt dat daar vandaan? Of zijn er al science fiction films?
Nee, het komt echt daar vandaan.
Dus het typische beeld wat wij van aliens hebben, komt daar vandaan.
Kijk, als het buitenaards leven de aarde zou kunnen bereiken, dan moet het oneindig veel intelligenter zijn dan wij. Dat kan niet anders.
Ja.
Want wij zijn nauwelijks in staat om in onze achtertuin een beetje rond te vliegen.
Dus wat jij zegt, dan zouden ze een heel groot hoofd moeten hebben.
Veel hersenen, grote ogen. Je zou je kunnen voorstellen dat ze niet langer met geluid communiceren, maar telepathisch. Vandaar ook dat ze geen oren hebben, geen of een kleine mond.
Maar telepathisch, dus dan zou je kunnen communiceren zonder tegen elkaar te praten. Alleen via je hoofd communiceren.
Ja.
Hè?
Ja.
Zouden wij dat ook niet kunnen proberen? Dat wij als mens zijn kunnen communiceren met een alien via telepathie?
Nou, het is eigenlijk de enige manier om, als je in telepathie gelooft en als dat reëel is, en dat schijnt reëel te zijn, ook de enige manier om over... Kijk, je hebt in de ruimte heb je een maximum snelheid. En de maximum snelheid is 300.000 kilometer, ongeveer 300.000 kilometer.
Snelheid van het licht.
Dus als je wil communiceren over verre afstanden, ja, dan zul je met iets anders moeten gaan communiceren dan met radiogolven. Want als we bijvoorbeeld naar, weet ik veel, neem het middelpunt van onze Melkweg, ongeveer 50 miljoen lichtjaar, dan ben je wel even aan het wachten. Dus als je een signaal uitstuurt, kijk, onze signalen die we nu hebben, de eerste radiosignalen die de ruimte zijn ingegaan, dat was van de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn. Die zijn dus nu nog geen 100 jaar onderweg. Dus die hebben nog geen 100 lichtjaar afgelegd. Dus
die zijn ons melkwegstelsel nog niet eens uit.
Nog niet eens uit. Er zijn allerlei manieren waarop men denkt dat ruimtereizen sneller kan dan de snelheid van het licht. Maar je moet dat dus beheersen. En wil je dat beheersen? Wij beheersen dat, misschien dat wij dat beheersen. Wij zijn ook een type 0 beschaving. Er is ooit een schaal opgesteld van 1 tot en met 4. Wij zijn een type 0 beschaving. Wij beheersen absoluut niet de mogelijkheid om op een andere manier te reizen dan lineair.
Via auto's, via...
Of via raketten.
Maar niet via tijd, niet via wormholes. Maar wij kunnen wel al die dingen fantaseren. We kunnen wel fantaseren over teleportatie. Hoe komt dat dan? Komt dat gewoon omdat wij een menselijk idee hebben van dat zou wel gaaf zijn om dat te kunnen doen? Of?
We hebben heel veel fantasie. Als je terugkijkt, in de jaren 60 hebben ze ooit een keer een onderzoek gedaan van hoe zou het jaar 2000 eruit zien? Nou, ze zaten er nog niet een heel klein beetje naast.
Nee.
Dus dat wil niet zeggen dat onze fantasie altijd de werkelijkheid is.
Ja, maar is het altijd fantasie? Hè? Dus wij fantaseren wel eens over buitenaards leven, hoe zou dat eruit zien? Maar is het altijd fantasie of zou er ooit wel een kern van waarheid in zitten? Dat er ergens in onze hersenen een drang naar weten naar buitenaards leven is geweest? Die er altijd, zeg maar, in onze kern van het bestaan, zeg maar, die wij altijd bijdragen.
Nou ja, ik kan alleen maar zeggen wat ik zelf geloof. Hè. Er is een veelheid aan informatie, er is dus een veelheid aan theorieën. Je hebt van de meest sceptische tot de meest optimistische, laat ik een van de meest sceptische noemen. De meest sceptische theorie is de rare earth theory. Dat wil zeggen dat sommige wetenschappers zeggen van, joh, de omstandigheden voor leven, laat staan intelligent leven zoals we dat hier op aarde hebben, dat is zo uniek dat bijna nooit kan voorkomen.
Mm-hmm. En dat komt eigenlijk terug op die exoplaneten.
Hè? Ja,
dus je hebt een bepaalde aantal hoeveelheid exoplaneten en dat zou dat dan leven kunnen bevatten.
Ja, maar de rare earth theorie zegt van, wij zijn zo bijzonder, alle omstandigheden op aarde waren zo perfect, dat het eigenlijk heel, heel unlikely is, dat het heel onwaarschijnlijk is dat elders leven is ontstaan. Dan heb je wat meer optimistische, en ik behoor tot die categorie van die optimistische denkers die zeggen van, nou, we hebben nu tot op heden 5000 exoplaneten ontdekt. We gaan er met de nieuwe Webb-telescoop die nu net in de ruimte hangt. En we hebben er heel veel met Hubble ontdekt en met een aantal andere telescopen. En we gaan er waarschijnlijk nog veel meer ontdekken. Er zijn er nu 5000 ontdekt. De meeste zijn wat ze noemen big giants, dus grote gasplaneten. Omdat je die makkelijkste kan ontdekken. Maar we hebben ook best wel wat rotsachtige, wat men noemt aardachtige planeten binnen de Goldilocks-zone, dus binnen de leefbare zone rond een ster gevonden. Daar moet je wel een kanttekening bij zetten. Het enige dat we weten, wat we weten is dat ze er zijn, wat de samenstelling is.
Ja.
Maar we hebben geen foto's of zo. Daarvoor is het te ver en daarvoor staat het veel in de schaduw van de ster.
Want ik heb ook een verhaal gehoord. Aliens, die hebben dan hun zon een soort van afgebakend. Die hebben energie kunnen halen.
Dyson sphere.
Ja, een soort zonnepaneel, muur om hun zon heen. En daar halen ze dan energie uit.
Dat is de zogenaamde Dyson sphere. Dan zit je in een type één of twee, nou nee, een type 2 beschaving. Dat zijn heel geavanceerde beschavingen.
Ja.
Die dus in staat zijn om rond hun zon, rond hun ster inderdaad, een soortement van centrale te bouwen. Waardoor ze dus bijna 100% van de energie van hun ster kunnen oogsten.
En wij mensen zouden dat niet kunnen, hè?
Nee, nee, nog niet misschien.
Nee, en dit, nou spreken we over de type 4 of type 2 beschaving.
Ja.
Wat zou de type 4 beschaving inhouden?
Type 4 kan geloof ik alle energie uit het volledige stelsel. We weten niet of dat bestaat, maar ze hebben ooit een schaal opgesteld. En de aarde zit nu zo'n beetje, wij zitten nu met z'n allen zo'n beetje op 0,7.
Oké, okay. Maar die aliens, hè, die zijn dus neergestort in het plaatsje Roswell uiteindelijk, naar die atoombommen.
Ja.
En vervolgens zijn ze meegenomen naar Area 51 om daar onderzoek te doen.
Ja.
Wat hebben ze daar allemaal uitgesproken?
Wat men gedaan heeft, laat ik dat toch maar even een linkje op leggen met corona. Dat zie je wel vaker gebeuren. Als je het niet kan ontkennen, dan kun je het bagatelliseren. Dan kun je het lachwekkend maken. He, zoals ze met corona hebben gezegd, nou ja, diegenen die daar kritisch over zijn, dat zijn wappies.
Nou, ja.
Dat hebben ze ook gedaan met Roswell. Ik ben ervan overtuigd dat Roswell echt gebeurd is. Want de eerste accounts, de eerste verhalen daarover die in de pers zijn verschenen, en ook de eerste persconferentie van de militairen van de Amerikaanse leger. Er is effectief een buitenaards ding neergestort. Hè, en dat is toen erkend. Vrij kort daarna, ik meen 24 uur later, was het volledige verhaal omgedraaid. Nee, het waren weerballonnen of het waren spionagevliegtuigen. Nee. Maar het had helemaal niks met buitenaards leven te maken. En heeft men dat dus als het ware verborgen. En iedereen die dat nog wel geloofde,
die worden weggezet.
Zeg maar de eerste wappies. Hè? Men heeft dat dus als het ware op die manier begraven. Dat is een manier om feiten te ontkennen.
Ja, maar zijn die, want ik zag dan foto's van volgens mij een overleden alien dan. Hè? Mm-hmm. Zijn er ook overlevenden geweest naar jouw weten?
Er zijn getuigenverklaringen. Er staat een hele bekende documentaire. De documentaire is niet zo bekend. Maar er staat een documentaire op Netflix van, en ik ben de naam van die man even kwijt, die zegt, ik heb op Area 51 gewerkt. Ik heb het daar gezien. Nou, die man wordt achtervolgd door de FBI. Daar zijn wel verhalen over. Er zijn ook getuigenverklaringen over van mensen van het leger. Die zeggen van, wij hebben dat transport gedaan, et cetera, et cetera. Maar het Amerikaanse leger zegt, nee, Area 51, daar testen we alleen maar nieuwe wapens. En daar is verder niks aan de hand. Ja, ik weet het niet wat er allemaal gebeurt.
Mm-hmm, maar die UFO-waarnemingen, dus er is nou één UFO echt neergestort waar het van bekend is. Zijn er nog meer neerstortingen geweest? Of niet heel veel meer?
Niet
of
voor zover ik weet. Maar er zijn natuurlijk exponentieel toegenomen UFO sightings. Hè. UFO staat natuurlijk voor Unidentified Flying Object. Dat is inmiddels weer veranderd van naam in UAP. Unidentified of Aerial Phenomena. Omdat ze zeggen, het kan ook een fenomeen zijn. Het hoeft niet echt per se een voertuig te zijn. Ze zijn en waarom worden ze meer waargenomen? Omdat we gewoon meer camera's hebben. In de jaren 50 hadden we toch al draagbare cameraatjes.
Mm-hmm. Maar ze zijn dus eigenlijk altijd met een evenveel hoeveelheid geweest. Dus niet dat ze extreem toegenomen zijn.
Dat weet ik niet. Dat feit is, we zijn met meer mensen om ze waar te nemen.
Ja.
We waren vroeger met 1 miljard op aarde, we zijn nu met 8 miljard op aarde. Dus we zijn meer mensen om ze waar te nemen. Er is ook meer apparatuur om ze waar te nemen. Maar of de bezoeken, als dat zo is, of die nou toegenomen zijn of niet, dat weet ik niet. Maar we hebben nu ook beelden van het Amerikaanse leger die dat nu eindelijk heeft vrijgegeven en gezegd van kijk, dit is wat wij onze straaljager monitoren met hele geavanceerd beeldmateriaal wat wij hebben gezien.
Toen er nog geen waarnemingen waren, toen er nog geen beelden waren. Nu zijn er wel allemaal, wat we net eigenlijk al zeiden op het begin, hebben we eigenlijk wel al heel veel schilderijen. Die heb ik dan toevallig gezien. Er zijn er schilderijen dat er bijvoorbeeld een Griekse godin naakt op, je weet wel, gewoon zo'n Grieks plaatje, echt zo'n typisch Grieks plaatje. En dan zie je op de achtergrond zie je een typerend UFO-toestel vliegen.
Ja. Ja, en ook de piramide van de Egyptische piramide, daar zie je helmachtige dingen, ruimtehelmachtige figuren. Je ziet ze geloof ik ook op de Paaseilanden. Nou ja, je hebt allerlei
Paaseilanden, ook zoiets heel vreemd, hè?
Heel vreemd, ja. Het zijn allemaal hele, hele vreemde dingen.
Zelfs in de prehistorie zijn er godsschilderingen, best wel een paar ook. Er zijn er best wel veel, er zijn niet heel veel prehistorische godsschilderingen ontdekt.
En plots staat
daar
een schijfje bij getekend, zo op de een of andere manier, dat je denkt van
waarom
zou je dat doen? Ja. Hoezo zou je daar überhaupt een beeld bij hebben? Maar goed, ik zou even teruggaan naar de basis. Kijk, de basis is, we hebben nu 5000 in onze nabije omgeving, want het heelal is ongelooflijk groot. In onze nabije omgeving hebben we nu al 5000 exoplaneten ontdekt, waarvan er minstens een paar, misschien enkele tientallen, in principe een soort Earth-like planets zijn. Die zouden dus voor leven vatbaar kunnen zijn. Of het er is, dat weten we niet, daar hebben we de apparatuur niet voor, daarvoor is het allemaal veel te ver weg. Maar aan de hand van spectrometrie en allerlei andere dingen die we, metingen die we kunnen doen, weten we, het is een rotsplaneet, hij ligt in de Goldie Zone, er is waarschijnlijk water in de atmosfeer, enzovoort, enzovoort. Als dat er zoveel zijn, ja, dan is het toch bij mij statistisch, als je maar genoeg kansen hebt, dan is de kans natuurlijk realistisch dat ze er zijn.
Ja, hè? Je hebt dus 5000 exoplaneten.
Ja, nu nog maar, want ik bedoel, dat is een minimum van wat.
Ja, je hebt minimaal 5000 kansen, dus zou er toch eigenlijk wel eentje moeten zijn.
Ja,
minimaal
5000 op een heel klein stukje heelal. Hè. Ik ga er maar vanuit dat dat exponentieel veel meer is. Wat veel belangrijker is, vind ik. Dus ik geloof dat ze zijn. Absoluut, ben ik dat twijfelijk geen seconde aan. Belangrijker is, hoe komen ze hier? Want de afstanden zijn enorm.
Ja, misschien door die geëvolueerde hersenpannen, dus dat ze veel intelligenter zijn, dat ze meer opties hebben.
Precies, je moet dus al, en dat vind ik pas echt interessant, die lui moeten over een enorme technische kennis beschikken, die veel geavanceerder is dan de onze, om hier überhaupt te kunnen komen, om die afstand te overbruggen. Als ze hier zijn, en ze zouden hun technologie gebruiken tegen de onze, ja, dan is het Bambi tegen Godzilla.
Nee, maar goed, dat hebben ze dus. Ja, als ze hier dan zouden zijn, dan zouden ze hier dus eigenlijk al heel lang zijn, hè? Want er zijn heel veel waarnemingen geweest. Ja. Maar dan zijn ze niet kwaadaardig. Anders zouden we er al niet geweest zijn, denk ik.
Nou ja, ze zijn zeker niet kwaadaardig. Er zijn geen vijandige encounters, hoe zeg je dat? Geen vijandige ontmoetingen geweest met buitenaardse wezens. Wat er wel gebeurd is, en ook dat is goed gedocumenteerd, dat is dat ze nogal interesse hebben in onze atoomwapens, opmerkelijkerwijs. En dat ze die ook op bepaalde momenten, daar zijn getuigenissen van, op enig moment onklaar hebben gemaakt.
Oké, zijn er beelden van of zijn dat alleen getuigenissen?
Dat zijn getuigenissen die zeggen van, nou, we hebben een raar licht gezien boven een legerbasis. We zijn naar buiten gegaan, we hebben gekeken. Nou, we vonden het allemaal heel raar. We hebben er verslag van gedaan. We komen terug binnen in zo'n bunker waar Minutemans of andere raketten opgeslagen zijn. En al onze besturingssystemen waren stuk. We konden er niks meer mee. Dus ja. De raketten waren onklaar gemaakt.
Ja, maar zou dat niet een nieuwe technologische ontwikkeling zijn van een ander kwaadaardig land? Dat het niet per se een.
Het is altijd gekoppeld aan zeg maar UFO sightings. Ja? Dat op een gegeven moment de raketten het gewoon niet meer doen. Of de
en alleen, kernkoppen doen het niet meer. En naar onze weten kunnen alleen. Ja, dat kunnen wij niet. Nou, ons weten nog.
Nee, maar je moet je voorstellen, dat zijn raketten die diep in silo's zitten, die beveiligd zijn op allerlei manieren. En er is een UFO-sighting, ze lopen naar buiten, ze zien dat. En het volgende wat ze weten is dat hun apparatuur niet meer werkt. Ja, dat 1 en 1 is 2. Ze hebben absolute radarbeelden van unidentified flying objects of unidentified aerial phenomena. Die hebben ze absoluut. En vaak worden aan de hand daarvan worden dat soort zaken ook weer gereconstrueerd. Van wat is er gebeurd? Ja, als je bijvoorbeeld kijkt wat er gebeurd is rondom de USS Nimitz. Dat is een groot vliegtuigschip wat voor de kust van, maar nu doe ik het echt uit mijn hoofd, voor de westkust van Amerika, als ik me niet vergis, aan het oefenen, of was de oostkust, ik wil vanaf zijn in elk geval, aan het oefenen is voor de kust. En dat is waar die beelden die zijn vrijgegeven door het Amerikaanse leger nu ook vandaan komen. Er zijn heel veel incidenten geweest rondom de USS Nimitz en allerlei andere. Dat is een soort vloot, en dan heb je zo'n vliegdekschip en dan varen allerlei kleinere schepen omheen. En waarom het een zaak van, voor de Amerikanen in elk geval, voor een zaak van nationale veiligheid is dat ze zeggen, ja, er vliegen dus in ons luchtruim, vliegen dingen die wij niet kennen. We weten niet wie het zijn, we weten niet of ze vijandig zijn of niet vijandig zijn, wat ze wel kunnen, wat ze niet kunnen. En dat zijn die zogenaamde tic-tac-shaped. Je hebt er wel eens misschien gezien van die tic-tac-shaped toestellen die.
Ja, beelden van militairen.
Beelden van militairen, ja. Ja. En die ook op radar zijn waargenomen. En, maar dat zijn apparaten die elke vorm van.
Iets wat menselijkerwijs,
als we erin zouden zitten, zouden we doodgaan door de enorme G-krachten.
Ja, misschien zitten er wel helemaal geen mensen in.
Misschien zijn het gewoon een soort drones, dat weet je niet. Ja. Maar wij kunnen dit soort snelheden kunnen wij niet, dit soort acceleraties. Ze gaan in het water, ze gaan uit het water. Ze gaan van links naar rechts, ze nemen 90 graden bocht aan 3000 km per uur. Nou ja,
zou dat niet een technologische ontwikkeling kunnen zijn?
Nee, wij zijn zover niet.
Wij
zijn totaal niet zover, omdat ook allerlei andere dingen, want onze hele militaire industrie draait op fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen impliceren warmte. Er zitten geen uitlaten op, er zijn geen warmtedetectie op die toestellen. toestellen. Dus die zijn echt niet van aardse makkelij. Wij hebben die techniek gewoon niet. Daar kun je kort over zeggen.
Ja, dus...
De meeste specialisten zijn het erover eens. Het is geen Chinees spul. Dat is geen Russisch spul. En de Amerikanen hebben al zelf toegegeven. Van ons is het ook niet. Wij zouden dit niet kunnen.
En als die aliens dus, hè, het buitenaards leven. Mm-hmm. Als die zoveel bezig is met de aarde. Dus die is, zijn ze nou alleen geïnteresseerd in de atoomwapens? Of hebben ze een soort sympathie met ons als mensen? Of als gewoon hele aarde zijn. Hè? Dus ook gewoon de apen en de olifanten meegerekend. Ja, we zouden ze ook kunnen zien als goden. Hè? Dus dat ze gewoon gezien worden.
Zo zijn ze ook gezien, hè? Zo zijn ze het verleden ook gezien.
In de oudheid bedoel je dan?
In de oudheid. Kijk, er is ongeveer, 40.000 jaar geleden is er iets geks gebeurd. We zijn, ze noemen dat wel eens de Great Awakening. Dus zo'n 40.000 jaar geleden zijn wij plots gaan tekenen in grotten. Zijn wij plots ons gaan uit op allerlei manieren in de prehistorie. Wat we daarvoor niet deden. We maakten wel eens een pijltje en een boogje en een krabbetje.
Dus we zijn eigenlijk van goede apen, zeg maar. Slimme apen zijn wij echt gegaan naar die mensen.
Naar dat echte menselijke toe gegaan.
Ja.
Mijn geloof, ik kan dat niet bewijzen, maar er is één theorie die ik heel aannemelijk vind. En die theorie is dat wij genetisch ook gemanipuleerd zijn rond die tijd. Mm-hmm. En vandaar de sprong hebben kunnen maken van allerlei mensachtigen. Hè? Want je had natuurlijk de
sapiens, homo erectus.
Waardoor we uiteindelijk tot de homo sapiens zijn gekomen.
Ja.
Je had natuurlijk de Neandertalers, je had allerlei andere, zeg maar, bijna mensachtigen. En dat wij daardoor, dat vind ik de meest geloofwaardige. Want wij zetten genetisch zo verschrikkelijk goed in elkaar. Er zijn ook theoretici en specialisten die zeggen, ja, je kan dat ook eigenlijk terugvinden in ons DNA, dat daar bijna wiskundig aan gesleuteld is. Hè? Mm-hmm. Ook dat zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen, want menselijk genoom is nog maar juist in kaart gebracht. En het gekke is dat men daar allerlei random DNA-stukken ziet en dan plots zit daar een stuk tussen waarvan ze denken, dat ziet er wel heel netjes uit. Zou dat geprogrammeerd kunnen zijn?
Ja.
Hè?
En ook zijn er ook DNA-stukken die dan nergens naar te herleiden is, dus dat het niet via evolutie is gekomen.
Het
dus
grootste deel van het DNA wat we hebben, weten ze eigenlijk niet
hoe dat
een junk DNA
is.
Hè? Dat zal geen junk zijn, maar DNA waarvan wij niet weten waarvoor het gebruikt wordt. Dus er zijn allerlei aanwijzingen. Zou het nou niet zo kunnen zijn dat wij toendertijd zoveel duizenden jaren geleden genetisch gemanipuleerd zijn? Dat zou ook verklaren waarom ze nu en dan eens een keer komen kijken naar hun creaturen.
Ja, nou, dat zou ik ook. Dat is dan wel iets menselijks, hè? Ja. Dat is eigenlijk gewoon als je afgestudeerd bent, dat je daar een paar jaar even gaat kijken van hoe is het nou op die school?
Dat zou iets kunnen zijn, maar mijn geloof gaat in die zin nog een heel stuk verder. En nogmaals, dat zijn allemaal geen zaken die je op dit moment kunt bewijzen, maar wel de theorieën waarvan je denkt, die zijn het meest, voor mij in elk geval, het meest aannemelijke. Eerst wat je moet afvragen is, waar we nog niet achter zijn, en dat is, waar is bewustzijn, waar wordt dat gecreëerd? Is dat er? Of komt dat uit onze hersenen? Of is er sprake van een soort universeel bewustzijn? Een soort cloud computing waaruit we allemaal tappen.
Ja.
En zijn wij dan de enigen die daaruit tappen? Of zijn er ook andere buitenaardse wezens die uit datzelfde vaartje tappen?
Ik snap een beetje waar je heen wilt, ja. Maar is dat dan iets waar dan aanleidingen naar zijn? Zijn er ook kleine stukjes van bewijs? Of is het gewoon een conspiracy eigenlijk?
Nee. Daar zijn wat het menselijke betreft, ben er toevallig net een boek over aan het lezen. Wat het menselijke betreft zijn daar zeker aanwijzingen voor. Je hebt bijvoorbeeld Edward Cayce die allerlei voorspellingen heeft gedaan. Er zijn andere clairvoyants, zoals ze dat noemen. Hè? Dus van die zieners die allerlei. En die altijd zeggen van het verleden, het heden en de toekomst, dat speelt zich eigenlijk altijd op hetzelfde moment af. Dat is één. Ja, dat wij iets ervaren zoals tijd, dat is iets typisch voor ons. Maar dat bestaat
eigenlijk niet.
Eigenlijk niet. Edward Cayce heeft heel veel voorspellingen gedaan. Veel ervan zijn uitgekomen. Iedereen kent natuurlijk ook Nostradamus en Rokken. Dus het is toch raar dat je toekomst kunt voorspellen. En kennelijk zou je dan dus kunnen tappen uit een universeel reservoir, een universeel bewustzijn, een niet lokaal bewustzijn. En zou ons hoofd niet veel meer zijn dan een wifi-punt of een soort
antenne.
Een soort antenne met functionaliteit. Hè? Ja. Waarmee je kan zien en waarmee je kan luisteren, et cetera, et cetera. Dat is in die zin controversieel. Dat is omdat de hele medische wetenschap, westerse medische wetenschap, gaat uit van het materialisme. Dat wil zeggen, alles zit in je hoofd, alles zit in je lichaam, niks daarbuiten, niks. Nou, daar geloof ik niet in. En ik zou me dus ook kunnen voorstellen dat wij, en dat is dan wat Dr. Stephen Greer, hij is arts in Amerika, maar heeft eigenlijk zijn artsenpraktijk. Daarvoor is hij niet bekend geworden. Nee, hij is bekend geworden door zijn onderzoek en heeft ook een klassificatie gemaakt. We kenden natuurlijk al de close encounter of the first kind, the second kind, the third kind. En hij heeft daaraan toegevoegd de fifth kind.
Ja.
En hij noemt dat human initiated contact. Dus hij zegt, daar heeft hij ook films over gemaakt, die staan ook op Netflix, die staan op YouTube. Stephen Greer, G-R-E-E-R, die heeft daar films over gemaakt en hij zegt, ja, via telepathie, via meditatie, via bepaalde methodes, kan ik zomaar buitenaards wezen in de lucht toveren.
En,
in de zin dat die op ons afkomen.
Is dat dan ook gelukt?
En dat is ook gelukt, daar is beeldmateriaal van. Dus dat zou de theorie ondersteunen, waarbij je zegt van...
Maar dat is ook eigenlijk best wel...
Die films zoals Stephen Greer zijn... Die zijn
gewoon heel goed. Mee. Zijn dat documentaires?
Het zijn documentaires.
Oké, heel gaaf. Maar zou het dan ook niet kunnen, hè? Dus die aliens dan, hè? Die hebben toch, wat ik net ook zei, die hebben toch best wel een sympathie met ons als mensen. Dat wij ook contact hebben gehad met de aliens of in aanraking zijn gekomen met die aliens. Zou het niet kunnen dat wij ze zien als goden, wat ik net zei? Maar dat wij ook onze... Ik denk dat het christendom dan wel iets heel anders is. Maar ik denk dat als je meerdere goden hebt, zoals in de Romeinse tijd, in de...
Met name de Indiërs.
Ja, ook in de Maya's. Je hebt allemaal meerdere goden.
Ja.
Want ik denk niet dat er één alien is. Ik denk dat er meerdere aliens zijn. Dus dat zou ook verklaren waarom er eerst meerdere goden waren.
Ja.
En misschien dat we daarna zijn toegegaan naar één god. Ik zou niet weten waar daar dat dan van afstamt. Zou misschien kunnen dat wij er als mensen iets aan hebben gebonden, zeg maar, dat er één god zou moeten zijn.
Ik vind het een hele goede vraag, maar ik zie niet meteen een connectie tussen het christendom as such en het
christendom,
buitenaards wezen. Ja. Al die monotheïstische godsdiensten, ik weet niet of ze het daarover hebben, of daarnaar gerefereerd wordt in het jodendom of in het christendom, dat weet ik niet. Maar wat jij terecht aangeeft, ik denk dat als wij met onze huidige technologie, zeg maar 20.000 jaar in de tijd terug zouden gaan, dat wij ook als goden gezien zouden zijn. Want ja, die hebben bakjes in hun handen waarmee ze allerlei dingen kunnen zien en opzoeken en filmpjes kunnen maken. Ja,
is heel raar.
Dat zou best kunnen dat wij ook als goden gezien zouden zijn. Dat gecombineerd met het feit van, ja, is het dan niet zo dat wij al een heel eind op dreef waren in onze evolutie, ja? Maar dat het laatste stapje in onze evolutie gezet is door een bepaalde genetische manipulatie of zelfs seksuele interactie met...
Daar heb ik iets over gehoord. Dat je seksueel contact hebt en voorplanten ook met een alien, hè? Volgens mij heet die voorplantelingen, die heten dan ook hybrides, als ik het goed heb. Ja goed, de benaming maakt niet zo heel veel uit.
Want een van de theorieën is ook, hè, de vraag is hoe is het leven op aarde ontstaan? Met name, want al ons leven is gebaseerd op koolstof en er is altijd water nodig. En we moeten vloeibaar water hebben, we moeten zuurstof hebben, dat soort dingen allemaal. Een van de theorieën van hoe leven op aarde ontstaan is, zegt niet hoe het leven ontstaan is, maar hoe het leven op aarde ontstaan is de theorie van de panspermie. Dat betekent dat wij... Dat microbiotisch, dus heel eencellig leven of allerlei onderdelen van dat eencellig leven, de aarde zijn opgeknald in de zogenaamde Great Bombardment. Hè. Dus je weet dat de aarde...
Een soort meteoriet bedoel je? Of?
Ja, een van de theorieën is, ik weet niet of dat de juiste theorie is, maar dat er zoiets is, dat levend wezen, ons water komt daar ook vandaan, hè. Dat komt van die meteorieten. En van die voorwerpen die op aarde zijn ingeslagen. 70% van ons aardoppervlak is met water. Dus dat was er niet. Dat is ons aangereikt, zeg maar. Dat is op de aarde neergestort. Zat er dan toevallig niet wat eencellig leven tussen? Wat dus ook per definitie ergens vandaan komt en dus ook elders bestaat. Zijn wij niet heel nauw verwant aan, qua biologie nauw verwant aan buitenaards leven? Waar het ook vandaan
misschien
komt.
Misschien zijn wij, wat jij zegt, dat wij als die hele kleine cellen waar het mee begonnen is, dat die afstammen of gecreëerd zijn door de buitenaards leven. Dat zou ook die goden weer verklaren.
Dat zou ook weer de goden verklaren. En dat, je zou je dus kunnen voorstellen dat we onderdeel zijn van een veel grotere familie dan we zelf doorhebben.
Ja, dus als je wat minder materialistisch bent, dan zou je hier nog wel een beetje over kunnen doordraven.
Materialistische zit hem in, zeker in de huidige, in het westerse denken. De Indiërs hebben daar veel minder moeite mee. Die accepteren daar ook zaken als reïncarnatie en
Interessant onderwerp ook.
Een heel interessant onderwerp. Maar in het westerse materialistische denken is het gewoon heel simpel. Jij bent een robotje, ik ben een robotje. Er bestaat niet zoiets als een ziel. Er is gewoon alleen maar je lichaam en alles ontstaat uit je hersenen.
Ja.
En ga je dood, dan ben je weg en is klaar.
Nou, ja, dat is ook wel heel saai, hè?
Het is heel saai.
Dat is zonder betekenis.
Gewoon. En ik geloof het ook niet om tal van redenen, geloof ik het niet. Hè.
Nee, ja, dat kom je ook op. Dat is misschien ook wel een heel leuk onderwerp. Naar beide doodervaringen ben ik trouwens een boek over aan het lezen. Ja. Is ook heel gaaf.
Is ook heel gaaf, ja. Heel mysterieus ook. Mystiek bijna.
Ja. Het is allemaal heel gaaf. Die aliens, de goden, dat soort dingen. Wat komt er na de dood? Het zijn allemaal hele, hele goede onderwerpen.
Het lijkt op een bepaalde manier ook een beetje met elkaar samen te hangen.
Ja.
En wat je ook ziet, wat ik in elk geval zie, is dat de laatste jaren er allerlei natuurkundige ontdekkingen worden gedaan. Die opmerkelijkerwijze goed aansluiten bij al die esoterische theorieën waar wij het nu over hebben. Ja. Die
sluiten zomaar in één keer toevallig.
Toevallig sluiten die dan plots aan op zaken die duizenden jaar geleden
bedacht zijn
en opgeschreven zijn.
Dat is allemaal heel erg interessant. Hey Bart, ik denk dat we heel veel hebben behandeld. Het was super interessant. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om langs te komen.
Ja, zeker. En dat onderwerp over die near-death experiences, daar wil ik ook nog wel een keer over.
Ja, ik zou je uitnodigen.
Dat boeit me.
Ja, nee, dat is goed. Dat doen we dan in de toekomst. De kijkers thuis. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten. En tot de volgende keer.
En dit was weer een aflevering van Lucas de Podcast. Wil je nou meer van ons weten? Volg dan even onze socials @LucasdePodcast op TikTok, Twitter en Instagram. En dan zijn we de volgende keer weer bij je terug.